als je dit fulltime gaat doen, wat je zegt, het moet maatschappelijk relevant blijven. Ik wil dit niet als een commerciële onderneming uit gaan buiten. Dus ik wil gewoon als arts microbioloog in loondienst blijven werken. Ik denk dat de marktwerking in de zorg, dat laat ook niet altijd zijn mooiste dingen zien. Dus ik vind het belangrijkste dat dit gewoon werkt. En ja, zodra je zeg maar de stap zet van oké, we hebben een non-commercieel project, we gaan er een commerciële entiteit van maken, dan verlies je denk ik ook best wel veel. Dus dat wil ik vermijden. En je wil ook gewoon als arts microbioloog wil je competenties houden. Dus je moet ook gewoon normaal blijven werken.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. De eerste vraag is, wie ben je en wat doe je?
Ja, nou, ik ben Bas Maudik. Ik ben arts microbioloog in opleiding bij het LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum. En wat wij doen in de trend van geheelmeesters is wij proberen de SOA-zorg, meer specifiek nu in Den Haag, proberen wij meer vanuit de geheelmeestersvisie te benaderen. Dus een integrale bekostiging, snelle, toegankelijke SOA-zorg aanbieden. Nou, wat wij doen met het CIS-project, zal ik eerst even toelichten wie wij zijn. Wij is de afdeling medische microbiologie van het LUMC. En daarmee werken we samen met SOA Eet Nederland, als belangenbehartiger van de patiënt. Met het GGD Haagland als regionale aanstuurder van de SOA-zorg in deze regio. En ook met HADOCS, dus de regionale huisartsenorgaan. Dus we hebben eigenlijk een groot samenwerkingsverband om te kijken hoe we dit project van de grond kunnen krijgen. En wat dit project dan inhoudt, is dat we proberen de SOA-zorg hier in regio Haaglanden eigenlijk heel simpel, goedkoper, sneller en toegankelijker te maken.
En hoe is het nu geregeld dan?
Nou, je hebt eigenlijk drie opties. Je kan naar de huisarts gaan, wat natuurlijk de meest voorkomende is. Als we kijken, we hebben in Nederland ongeveer 500.000 SOA-consulten per jaar. Daarvan gaan 350.000 ongeveer gaan er naar de huisarts toe. En het goede van de huisarts is natuurlijk dat iedereen heeft een huisarts. Als het een klein beetje mee zit, dat ze niet onder water staan. En men gaat ervan uit dat de huisarts gratis is. Of in ieder geval dat de huisarts niet, dat er geen kosten met zich meebrengt. Het enige probleem is dus dat als je naar de huisarts gaat en je vraagt een SOA-test aan via de huisarts, dat de kosten van de SOA-test die vallen in het eigen risico. En de mensen, de populatie die voor een SOA-test komt, zijn over het algemeen gezonde jonge mensen met een intact eigen risico. Dus die krijgen dan na afloop, krijgen zij dus die kosten daarvan via de zorgverzekering, krijgen ze daar een factuur van, vanuit het microbiologielab. Dus daar is de pitfall dat het onverwacht kosten met zich mee kan brengen. En de tweede pitfall is dat we historisch uit ervaring weten dat mensen liever niet met hun SOA naar de huisarts gaan, omdat hun ouders of familie zitten ook bij dezelfde huisarts, dus er zit vaak een stukje discreetheid omheen. Nou, dan is de tweede optie, die is de meest bekende, dat is de GGD, daar gaan mensen natuurlijk graag naartoe, want dat is kosteloos en dat is ook anoniem. Het probleem daarbij is dat de GGD-plafonds voor subsidie zijn sinds 2015 bevroren. Dus de capaciteit die staat er al een aantal jaar staat die daar vast en die is eigenlijk te weinig. En je hebt ook sinds 2019 een groot PrEP-experiment wat landelijk loopt. PrEP dat is hoogrisicogroepen van mannen die seks hebben met mannen die dan HIV-medicatie nemen om te voorkomen dat ze HIV krijgen. En die moeten ook heel vaak getest worden. Dus je ziet bij de GGD ook een soort shift naar de hoogrisicogroepen. Waardoor je zeg maar dus de student onder de 25 die mogelijk risico gelopen heeft moeilijker terecht kan komen. Daar werken we ook goed mee samen met de GGD Haaglanden om juist de mensen die buiten de risicogroepen vallen op te vangen. En de laatste optie zijn de commerciële SOA-aanbieders, dus de privéklinieken. Maar ja, daar moet je natuurlijk je portemonnee trekken om aan de slag te komen.
En jij bent arts microbioloog, dus jij, bij wijze van spreken, ja. jij deed die test en je stuurde het factuurtje. Hè?
Ja.
En toch dacht je, dit moet ik zo niet langer doen.
Klopt, dat is inderdaad, het is als je het...
Je kunt er een prima boterham mee verdienen, Bas. Waarom stop je ermee?
Ja, inderdaad, dat is waar. Dat is waar, dat is de... Maar ja, het is natuurlijk wel, als je het in het microbiologie landschap bekijkt, dan is is de SOA-diagnostiek van nature is dat iets waar inderdaad, dat is op geautomatiseerde platforms. Dus dan kan je hoog volumes wegdraaien en dan kan je dat, dan zou je, als je het zo benoemt, makkelijk je factuurtje kunnen sturen. Maar het is natuurlijk niet van deze tijd om het op zo'n manier te doen. We willen juist toe naar een benadering om de patiënt heen. De techniek die gaat vooruit. We kunnen dingen ook steeds sneller zonder verlies van kwaliteit. De hele COVID-pandemie heeft dat ook in een soort versnelling gebracht. Dus wij willen juist kijken van joh, hoe kunnen wij vanuit de microbiologie deze nieuwe technieken inzetten om het voor de patiënt beter te maken. Dus ja, dit is inderdaad niet per se voordelig voor de microbiologie, maar wel voor de patiënt.
En wat drijft jou dan om toch zo'n keuze te maken, of jullie, om toch zo'n richting te kiezen?
Nou ja, je moet natuurlijk wel, als je het een soort van gewetensvraag stelt van je eigen bestaan, als je niet mee innoveert, dan verdwijn je. En de microbiologie heeft altijd, qua technologie in de medische sector, is er altijd een voorsprong geweest. Maar als je nu bijvoorbeeld, wat ook in de versnelling gekomen is door de hele COVID-pandemie, is dat je hebt enorme schaalvergroting, dus grotere labs zoals Eurofins of Unilabs, die zijn natuurlijk ook nu gewoon met een goede voet op de bodem gekomen in Nederland. En die kunnen qua centraal dus je materiaal naar een laboratorium sturen en dat centraal laten testen. Kunnen die heel veel qua schaalvergroting, wat een gemiddeld microbiologielab misschien niet kan. Dus in die zin, als je wil mee blijven doen, dan moet je ook mee innoveren.
Ja, dus het is toch nog een klein beetje voor je eigen toekomstig bestaan. Zie jij geen andere optie dan deze weg voorwaarts te kiezen?
Ja, de opties hadden altijd, kijk, de opties als die nu bestaan heeft voor de SOA-diagnostiek heeft al langere tijd bestaan. Maar ik denk dat er niks mis mee is om te kijken van, als we het nou eens compleet anders doen, welke meerwaarde kunnen we daarmee krijgen? En als je zeg maar dan een beetje de cijfers erbij pakt van wat zou dit kunnen betekenen voor de patiënt als we het op deze manier doen? Nou, we hebben qua bekostiging, we hebben een hele structuur opgetuigd met zorgverzekeraars en de NZA om dat op een andere manier te bekostigen. Dus daarmee kunnen we het echt wel een stuk goedkoper maken. Maar ook de tijd tot behandeling. Op het moment dat je het naar een laboratorium stuurt, dan moet je altijd nog een keertje terugkomen voor de uitslag. Of je moet nog een keer nagebeld worden. En als je positief bent, moet je nog een keer naar de apotheek. En bij ons verkort je die tijd tot behandeling van 2 tot 5 dagen naar minder dan 2 uur. Dus daar zit wel een enorme snelle onderbreking in van de transmissieketen.
En kun je dan nog eens een keer, of kun je dan uitleggen wat het dan is wat jullie doen?
Ja. Dus wat wij doen is normaal gesproken, als ik even de klassieke route neem, is dan ga je naar de huisarts. Die neemt materiaal af. Die stuurt het naar het laboratorium toe. Jij gaat weer naar huis toe, want je moet wachten op de uitslag. En dan word je na een paar dagen word je gebeld van oké, je uitslag is positief of je uitslag is negatief. Nou, voor het verhaal is die even positief. Laten we zeggen dat je chlamydia hebt. Dan krijg je een recept. Dan moet je naar de apotheek toe. Dan moet je medicatie ophalen en dan is het zorgpad in principe afgesloten. Wat wij hebben ontwikkeld, is wij hebben een e-health consult ontwikkeld. Dat hebben we ook CE gemarkeerd als medisch hulpmiddel. En in dat e-health consult zitten alle richtlijnen verwerkt. Dus je doorloopt het e-health consult en dan krijg je een advies van op basis van jouw risicoprofiel moet je deze testen moet je doen. Dan krijg je een QR-code, dan kom je hier naar locatie toe. Dan scannen we de QR-code en dan weten we gelijk welke testen gedaan moeten worden. Die worden ook gelijk afgenomen. En wat wij hebben, dus wij hebben een decentraal laboratorium. Dus gelijk op locatie hebben wij het lab staan. Het materiaal wordt gelijk in het lab gebracht, wordt gelijk getest en binnen hetzelfde bezoek krijg je gelijk de uitslag. En als het positief is, krijg je ook gelijk je behandeling mee. Dus we hebben dit hele zorgpad hebben we eigenlijk in 1 bezoek gecomprimeerd.
Je brengt het lab dichter naar de mensen toe, maar hoe ziet het er dan uit? Want mijn beeld bij een lab is steriele ruimtes, mensen in witte jassen en niemand mag naar binnen. Maar dat,
ja, precies.
En groot precies ook vaak in mijn beeld, maar dit kan nooit groot zijn als het bij de mensen in de buurt staat.
Nee, klopt. Even kijken, het lab is ongeveer, ik kan nog een foto sturen, maar het is ongeveer 3x4 vierkante meter. Wat we hebben, het is een dependancelab van het microbiologie laboratorium op het LUMC. Dus we vallen onder dezelfde kwaliteitskaders. En we hebben hier op locatie hebben een laborant. Dus het is inderdaad afgesloten ruimte, witte jassen, die vinkjes die staan allemaal aan. Alleen, we hebben hier gewoon compacte apparatuur neergezet. Die apparatuur, die technologie ontwikkelt zich ook. Dus je kan steeds meer met minder ruimte die je nodig hebt.
Ben je dan eigenlijk een soort van onderaannemer van een groter lab?
Nou, niet een dependancelab van het grote lab eigenlijk. Ja. Want alles, de zorgaanbieder is het LUMC. Dus we vallen nog steeds, met alles wat we doen, is het gewoon het LUMC die de zorg aanbiedt.
Dus het is niet zo dat er staat geen bus ergens voor de deur in een wijk waar je er binnen kunt lopen en daar worden die, dat is eigenlijk je lab? Het is...
Nee, dat hebben we met COVID gedaan toen, in het begin van de pandemie bij het ADO-stadion. Toen hadden we echt een busje staan. Ook om wat praktijkervaring op te doen. Maar hier hebben we echt gewoon een fysieke locatie in het centrum van Den Haag, waar mensen naartoe kunnen komen.
Okay.
Je zou het in theorie in een bus kunnen zetten, hoor. Dus dat hebben we getest, dat past. Maar hier hebben we gewoon een vaste locatie.
En wat is dan het decentrale eraan? Want het klinkt nog steeds als één locatie.
Ja, dus het decentrale, we hebben nu deze locatie. En op die locatie werken dus een SOA-verpleegkundige. Die doet de counseling en de behandeling en de gesprekken met de patiënten. En de laborant die de testen uitvoert. En wat hier nou schaalbaar aan is, is dat de supervisie, zeg maar de medische inhoudelijke supervisie, die is op afstand. We zijn hier ook op locatie ingelogd op de LUMC zorgsystemen. Dus als we op een gegeven moment willen zeggen van, als we aantonen hier in Den Haag van dit concept werkt, dan kunnen we dit concept opschalen dat je meerdere locaties opent in Rotterdam, Amsterdam of andere grote steden. Uiteindelijk kan je het landelijk opschalen. En dat kan je nog steeds centraal aansturen. Dus je hebt op locatie heb je minimaal personeel. Dat koppelt terug uiteindelijk tot de centrale locatie van het LUMC. Is ook aangesloten op de centrale, op de laboratorium informatiesystemen en het patiëntendossier. Maar er zijn dus wel allemaal kleinere, simpel ingerichte locaties op afstand. Dus dat maakt het decentraal.
Ja, oké. Okay, dus,
we beginnen met één inderdaad.
In de visie is het decentraal, maar nu is nog één centrale locatie waar... Ja, nee, ik snap het.
Ja, het is nu nog één centrale locatie die dus een soort mini-dependance is van het grote laboratorium van het LUMC. Maar ja. Inderdaad, nu is het nog...
Ja, dus je zijn keihard bezig met de proof of value, zullen we maar zeggen. Hè? Dus je hebt die eerste stappen gezet. Wat zijn dan de volgende stappen? Want je noemde al, er liggen bekostigingsafspraken. Hè? Dus het is afgesproken hoeveel het mag kosten en dat soort dingen. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Zijn er echt al mensen die er gebruik van maken en mensen die er werken?
Het is nu nog... Het staat in de kinderschoenen. In die zin, we gaan volgende week, de 25e, gaan we open. Dus we zijn nu heel druk bezig met alle laatste protocollen te schrijven, alles te regelen. Dus we hebben één of twee testpatiënten gehad, maar nog geen grote volumes aan mensen.
Ja. En even voor duidelijkheid, 25 juli 2022 hebben we het over, hè? Want
25 juli 2022, historische data.
Ik merk hier ook een soort van wens om het dan maar daarvoor snel naar buiten te brengen.
Nou ja, het is een zon-en-wee-project, is het. We hebben daar funding voor gekregen om dit proof of principle te verkrijgen.
Ja.
En dat is natuurlijk, er zijn heel veel processen aan vooraf gegaan, zoals die bekostigingsafspraken met de NZA. Dat heeft na ruim anderhalf jaar geduurd om daar tot consensus te komen. Het CE-markeren van het e-health consult heeft heel veel tijd gekost. Dus moeten we het aan gaan tonen dat het werkt. We zijn er ook klaar voor om het te testen. Maar het is inderdaad, we moeten nu wel aantonen van oké, we hebben iets, we hebben alles geregeld. Laten we kijken of het ook de patiënt meerwaarde brengt.
Ja, spannende fase lijkt me dat.
Behoorlijk.
Wat doet dat met jou? Want volgens mij ben je opgeleid als arts om, een microbioloog om bepaalde dingen te doen. Maar niet per se om dit als een soort ondernemer te worden of een soort van dependance ideeënkoning te zijn.
Ja, dit is een volledig uit de hand gelopen hobby. Ik ben hier aan het begin van de opleiding in 2018 ben ik hiermee gestart. Ik was al gepromoveerd, dus dit was gewoon te kijken wat kunnen we doen. Het ondernemen, het is denk ik meer een soort maatschappelijk ondernemen, want er zit geen winstoogmerk in. Dus het is niet om daar in één keer een hele onderneming uit te halen. Maar mijn vrouw is net bevallen van het vierde kind. We hebben het thuis is het ook druk. Het zijn geen rustige tijden, om het zo te zeggen.
Nee, dus het doet je wel wat, zullen we maar zeggen.
Het doet me wel wat. Het is, als je nu kijkt wat er moest gebeuren. En je bent een soort, je moet aan de ene kant ben je met de NZA bezig om zorgverzekeraars aan te laten sluiten. Aan de andere kant ben je bezig om een CO2-cilinder hier in het lab te krijgen met een goede reduceren aansluiting voor je stoof. Op het andere moment ben je bezig met Google Ad Grants om te kijken hoe je in hemelsnaam nog jezelf een beetje zichtbaar kan maken op het internet. Dus er gebeurt van alles tegelijkertijd.
Ja.
Maar ik denk als je. Het zijn niet per se skills die passen bij de arts-microbioloog. Maar het is wel heel goed om te weten hoe al deze processen in werking gaan. Want het is wel, denk ik, heel veel meer kennis die je als arts wel meerwaarde geeft. Als je weet van oké, ik wil iets, wat komt er allemaal bij kijken?
En zou je dat richting je collega's kunnen vertellen in een paar minuten? Van wat heb je allemaal geleerd gaandeweg waarvan je hoopt dat anderen dat sneller leren?
Nou, ik denk als je het kijkt wat we allemaal gedaan hebben, dan heb ik het over het CE-markeren van het medisch hulpmiddel, het aanvragen van de NZA-prestatie, is, het heeft 4, 5 jaar gekost om het, om het te krijgen. Maar het is wel gelukt. Dus ik merk bij heel veel collega's die kijken er tegenaan en die zeggen, ik kom met iets nieuws. Zeggen ze, oh nee, maar dan moet je CE markeren. Dus dat is alweer te ver gegrepen. Of oh nee, dan moet je naar de NZA toe. Nee, dat is te ver gegrepen. En het is natuurlijk is er steun geweest vanuit het LUMC, maar die moet je ook, dan moet je ook draagvlak creëren. Dus het is wel mogelijk om het, zoals het overal gepropagandeerd wordt, van het moet vanuit de dokter komen, dit, dat, het kan wel. Dus het enige wat je, het heeft gewoon echt heel veel doorzettingsvermogen nodig om er continu overal te blijven halen van oké jongens, hoe kunnen we hier verder, wat moet hiervoor gebeuren? En ja, er moet een stukje commitment in zitten. Ik heb met die overleggen met de NZA, daar ga je zelf, ga je de zorgverzekeringswet door, of je gaat zelf, ga je besluit zorgverzekering door om te kijken waar kunnen we hier iets toepassen, wat we, of hoe kunnen we door bepaalde barrières heen komen. Dus het is... Het is niet makkelijk, maar ik denk dat het mooiste wat we willen uitdragen met het project. Van het is in ieder geval niet onmogelijk om het helemaal vanaf de grond af aan op te bouwen. Waarbij je zelf een e-health consult bouwt, gewoon met low-code software. Waarbij je zelf eens een keer gaat zitten met een medisch adviseur van een zorgverzekeraar. Van joh, hoe kunnen we dit aanvliegen bij de NZA? En gewoon ja, de telefoon oppakken en bellen. Dat is over het algemeen wil men het ook.
Ja. Maar als je dan zelfs door zo'n zorgverzekeringswet gaat, dan doen we bij mij het beeld op dat jij mensen moet overtuigen waarom dit een goed idee zou moeten zijn. Hè? Of dat je naar haakjes zoekt waarom dit past binnen wat er al is.
Nou ja, kijk, iedereen heeft zijn eigen... Wij moesten inderdaad de NZA overtuigen, want die hebben opties. Hè? Als je een nieuwe bekostiging wil, je hebt de facultatieve prestaties. Of je hebt, wij hebben dan de beleidsregel kleinschalige innovatie. Dus er zijn opties, alleen de taak van de NZA is om te kijken van oké, voldoet deze optie die hier aanbiedt, voldoet aan de wet. En wij hebben best wel qua zorg, de financiering van dit project, vragen we best wel veel. We willen een bijdrage die geen aanspraak maakt, bijdrage van de zorgverzekeraar die geen aanspraak maakt op het eigen risico. We willen we willen laagdrempelig zijn, dus geen verwijzing van de huisarts. We willen medicatie ter hand stellen, dus je loopt daar gewoon tegen wettelijke beperkingen aan. En ja, dan moet je wel de toezichthouder overtuigen waarom je daar een goede casus voor hebt om dat te kunnen doen.
En dat is dus gelukt. En even misschien nog voor mijn naïeve beeld. Waarom dan? Waarom triggeren SOA's jou zo?
Nou ja, het is wat ik al zei, de SOA-diagnostiek is voor de microbiologie een hele interessante, althans een hele grote component van het werk. En specifiek waarom de SOA-zorg het is. Kijk, iedereen roept natuurlijk van we moeten e-health moeten we meer toepassen. En dan zie je ook in het regeerakkoord, er moet meer e-health toepassingen voor ouderen of voor dementen, noem maar op. Terwijl de SOA-zorg is binnen de microbiologie is dat een van de simpelste takken. Het is sterk geprotocoleerd. Het is gewoon heel duidelijk van wat wel kan en wat niet. Dus als je ergens een hoek zoekt waar je wil beginnen met innoveren, dan is het makkelijkst om te doen in de hoek van de jonge, gezonde patiënten die goed met technologie om kunnen gaan. In de hoek waar alles goed geprotocoleerd is en waarbij je dus een e-health consult, waarbij je genoeg data hebt om het op te laten terugvallen. Dus het is vanuit ontwikkelingsperspectief is het ook een hele interessante hoek om in te gaan zitten. Omdat het juist je doelgroep kan goed met zijn mobiele telefoon overweg. Je e-health consult heeft voldoende onderbouwing om het op te bouwen. Dus er is... Wat dat betreft heel veel voor te zeggen om juist bij deze de meest simpele vorm van zorg te beginnen en daarna pas naar de complexe zaken te bewegen.
En hoe gaan jullie in de volgende fase zeg maar de feedback ophalen van de patiënten, de burgers, de klant? Hoe gaat dat eruit zien? Want dat is een hele interessante validatiestap die nog gemaakt moet worden.
Ja, wij hebben de ZON-NW beurs die we gekregen hebben, die is binnen de call uitkomstgericht organiseren en betalen van medisch specialistische zorg. En wat wij dus ook hebben gedaan, is we hebben dit hele concept, zoals we het hebben opgezet op de principes van waardegedreven zorg. Dus wij hebben het hele pad van de patiënt, brengen we in kaart. Dus in dat opzicht, wij weten, zodra een patiënt het e-health consult invoert, dan komt dat bij de zorgverlener komt dat in het dashboard terecht. Die controleert het en die zet gelijk op het eerste punt van, oké, is er de diagnostiek door het e-health consult geadviseerd conform de richtlijn? Dus dat is al een validatie van het e-health consult. Is er over of onder diagnostiek? Dat is een validatie van het zorgconcept. Van bieden we de juiste diagnostiek aan? En zo heb je bij elk punt in het zorgpad, wordt dat in het zorgdashboard dat we ontwikkeld hebben, wordt het gelijk geregistreerd. Dus je weet aan het einde van de rit, van elke patiënt weet je, dit is de tijd tot behandeling, er is wel of geen overdiagnostiek geweest, er is wel of geen counseling geweest, de patiënt heeft wel of niet meegedaan aan partnerwaarschuwing. Dus we hebben die kwaliteitscriteria, die hebben we ingebouwd in het zorgpad. Dus in principe is elke patiënt die hier doorheen gaat een soort lopende studiepatiënt.
Ja, dus je kunt echt van iedere vorige patiënt leren hoe het voor de volgende beter kan.
Ja, en dat is ook precies wat we willen. We hebben nu het e-health consult is semi-kwantitatief ingesteld. Dus als jij het gedaan hebt, dan krijg je een aantal rode balletjes van we hebben 3 of 4 risicofactoren gevonden voor chlamydia, noem ik maar als voorbeeld. Maar waar je natuurlijk uiteindelijk naartoe wil, is wij hebben elke patiënt die doorheen gaat, creëert een patiëntenprofiel geanonimiseerd in de database. We hebben heel de AVG op losgelaten om te zorgen dat dat allemaal valide is. En waar je uiteindelijk naartoe wil, als er een paar duizend man gebruik gemaakt hebben van het zorgconcept, dat je kan zeggen op basis van 500 vergelijkbare profielen is jouw kans op chlamydia 18% of 19%. Dus dat je steeds gerichter de volgende patiënt van de juiste informatie kan voorzien.
Mooi. En waar, dat gaat dan een beetje richting je toekomstdroom dan. Misschien voor SOA, maar misschien ook voor meer. Maar ik stel me zo voor, hè, vader van 4 jonge kinderen. Je hoopt dus uiteindelijk dat die kinderen hier gebruik van gaan maken.
Ja, kijk, het is nu is het heel spannend. In die zin, we gaan dus volgende week gaan we open en we hebben nog funding om 3 maanden te kijken van werkt dit? Dus er komt een hele intensieve periode komt eraan om dit zorgconcept zijn waarde te laten bewijzen. Maar we hebben het ingesteld en we hebben het ook helemaal ingericht met het idee omdat dit langer blijft bestaan. Dus dat we hier een proof of concept aantonen in Den Haag en dat we het daarna kunnen opschalen landelijk. Daarom hebben we ook de hele zorgprestatie met de NZA aangevraagd. Dus wat ik inderdaad hoop, als je het hebt over toekomstvisie, is dat dit gaat werken, dat we dit kunnen gaan opschalen en dat mensen hier landelijk gebruik van kunnen maken.
Hoe lang ben je al bezig met dit traject?
4,5 jaar.
4,5 jaar en dan moet je nu in 3 maanden gaan bewijzen dat het werkt.
Ja, tenzij je nog ergens anders funding ophaalt natuurlijk, maar dat blijft altijd een soort, dat blijft altijd een beetje de balans tussen investering en... Kijk, we hebben een heel... Kijk, je moet ook vanuit kostenperspectief moesten heel kritisch gaan kijken van oké, hoeveel kunnen we vragen om het aan de ene kant voor de patiënt betaalbaar te maken, aan de andere kant dat het zichzelf draaiende kan houden. Nou, de marges in de zorg zijn niet heel groot. Maar het zou in theorie, als we hier meer dan 15 man per dag hebben, zou het zichzelf staande moeten kunnen houden. Dus dan zeg je, nou, we hebben 3 maanden de tijd om dat doel te behalen. En ondertussen zijn we natuurlijk nog steeds heel druk bezig om nieuwe fondsen aan te vragen om die periode misschien iets op te rekken, want het is wel spannend.
Dus het is interessant, hè, dat je 4,5 jaar dus nu al bezig bent met een traject. Je bent begonnen vanuit de eigen perceptie als arts-microbioloog. Zag je dingen, hè, en als ook in je promotieonderzoek dingen gezien. En gedacht van, nou, dit moet toch anders kunnen. En dat ben je gaan ontwikkelen. Daar heb je waarschijnlijk ook niet met een paar uur werk een zonnebloemsubsidie op binnengehaald. En dat heb je dan nu verder gebracht. Tot op het punt dat je het echt in de praktijk gaat brengen. En dan heb je dus 3 maanden de tijd eigenlijk, hè, om te laten zien dat het werkt. Terwijl voor een relatieve leek als ik denk ik, ja, oké, het is schaalbaar. Hè, want je kunt met minder mensen, qua professionals kun je meer mensen qua burger met SOA-vragen bereiken. Het kan ook nog eens tegen kosten die kennelijk door de NZA zijn doorgerekend en door de zorgverzekeraars zijn bekeken van, nou ja, daar kan het voor uit. En toch moet je het nu nog bewijzen dat mensen er dan gebruik van gaan maken. Terwijl, ja, je kunt ook zeggen, dit is gewoon de weg voorwaarts. En zeggen, dat andere doen we niet meer. Waarom doen we dat niet?
Ja, dat is gewoon heel bot, omdat er nog geen data is dat het werkt. En als je het omdraait, zeg je natuurlijk, ik heb nu in totaal, we hebben funding gekregen van het... Kijk, het begint natuurlijk... Ik begon niet mee in het begin van de opleiding tot arts-microbioloog. Ik ben nu bijna klaar. Maar je begint natuurlijk van... Oké, je hebt als AIOS heb je een project. Dan moet je daar een beetje tractie krijgen. Dus dan moet je geld ophalen. Dus het begon met kleinere beurzen. Dus je kijkt wat er wel... We hebben geld gekregen van het RIVM. Geld van het AIDS-fonds. Geld van het Leids Universitair Fonds. En uiteindelijk dan ook geld van Zonnewee. Dus je kan het ook als je kijkt wat er allemaal gelukt is, is het al best wel veel. Dus dat is al het feit dat de funding dit überhaupt mogelijk gemaakt heeft, zo'n goede kant. En ja, het blijft natuurlijk altijd de dynamiek van geld ophalen, geld uitgeven, blijft een interessante. Maar ik heb er nog goede hoop op dat als we zo meteen live gaan, dat dat weer een extra impuls geeft om toch wat extra geld op te halen. Ik heb als voorbeeld hebben we van CZ bijvoorbeeld wat transformatiegeld meegekregen om dit te testen. Dus zo hoop je dat nou zo meteen nog van andere zorgverzekeraars dat er toch iets meer tractie op komt en dat we iets meer de tijd hebben om het te testen.
En hoe staan je collega's erin? Bijvoorbeeld de collega's arts microbiologen die je hebt gesproken, of de huisartsen en de mensen bij de GGD. Wat vinden zij hiervan?
Ja, nou, we hebben binnen de NVMM, dus de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, hebben we een kennisagenda opgesteld een aantal jaar terug. En daar staat dit punt staat specifiek als een van de 12 agendapunten van wat is de meerwaarde van point of care SOA diagnostiek in de eerste lijn. Dus wat dat betreft is er vanuit de beroepsgroep is er gewoon goede steun. Want dit is iets wat we als microbiologie in Nederland willen verkennen van oké, wat voor meerwaarde brengt dit met zich mee. De GGD is een nauwe samenwerkingspartner. Dus we hebben een samenwerkingsovereenkomst met de GGD Haaglanden. En want zij zeggen ook van joh, wij willen de hoogrisicogroepen werken helpen, maar we kunnen niet iedereen helpen. Dus die gaan ook de mensen die niet in aanmerking komen of te lang moeten wachten bij de GGD. Wij zitten hier ook fysiek, dat is ook de reden dat we deze locatie gekozen hebben, zitten we 300 meter van de GGD af. Dat we makkelijk patiënten kunnen uitwijzen. Dus als iemand bij ons komt van die past beter bij de GGD, kunnen we doorverwijzen en andersom. En met de huisartsen in de regio heb je hier in Den Haag heb je HDOC zitten. Dat is een regionale huisartsenkoepel. En daar werken we ook mee samen. Dan zeggen van ja, oké, wat wil de huisarts? Die wil duidelijk informatie hebben. Dus die wil geïnformeerd worden als hier iemand getest wordt. Die willen laagdrempelig kunnen overleggen. Dus we hebben dat gewoon ingebouwd in het zorgconcept. Dat de huisarts een brief krijgt volgens de laatste richtlijnen. En dat ze gewoon makkelijk kunnen overleggen. Dus wat dat betreft is die inbedding in de regio. Hebben we echt wel werk van gemaakt om dat goed te krijgen.
Mooi. En wat zijn voorbeelden binnen of buiten de zorg die jou inspireren? Misschien om dit op te pakken of om sowieso op een andere manier naar zorgprocessen te kijken?
Nou ja, kijk, van een microbiologisch oogpunt was de COVID-pandemie natuurlijk een hele interessante. Wij waren op een gegeven moment, dan komt zo'n pandemie op je af. En in één keer komen er allemaal nieuwe aanbieders van ja, wij kunnen met Raman spectrometrie kunnen we COVID detecteren. Wij kunnen dit, we kunnen dat, we kunnen zus, we kunnen zo. Dus er komen in één keer heel veel opportunistische start-ups verschijnen er in één keer van oké, we kunnen hier, waar ik soms best wel jaloers op ben, want die halen best wel veel geld op. Dus het is heel leuk om dat landschap te zien. En ik denk dat dat ook een enorme boost geeft aan de innovatie binnen de diagnostiek. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de moleculaire sneltesten voor coronavirus, die kunnen dat nu in 36, 37 minuten. Ja, dat zijn wel dit soort pandemieën, zijn de aanjagers voor innovatie. En ik denk, van, als we die technologische ontwikkelingen nou weer gelijk kunnen gebruiken voor andere zorgpaden, dat is wel heel gaaf om te kijken of dat lukt. Dus dat werkt wel inspirerend, dat je ziet wat er in één keer allemaal mogelijk is in zo'n periode van chaos.
En druk op de ketel en chaos en dan daar ook weer van leren en verder denken.
Ja, zeker.
Hey, en als ik jou nou bijvoorbeeld over een paar jaar weer spreek en dit heeft een vlucht genomen, wat zou dat voor jouw rol als arts microbioloog betekenen? Of ben je dan fulltime maatschappelijk ondernemer?
Nou, dat is nog dat is nog werk in process. Ik ben nu bezig met wat extra beursaanvragen. Mijn ideale scenario zou zijn dat je het ongeveer 50-50 hebt. Het idee is, als dit op een gegeven moment werkt, dan heeft dat niet zo'n intensieve aansturing als dat nu nodig zoals dat nu heeft. Dus dat je gewoon als arts microbioloog kan werken en dat je bij voorkeur nog academisch zit. Dat je dit dus erbij doet als een project en daarnaast gewoon ook nog je dagelijkse werkzaamheden hebt als arts microbioloog. Om ook op dat gebied gewoon competent te blijven. Dus ik denk ergens 50-50.
Je wilt niks loslaten. Heel goed.
Nou ja, dat is, als je dit fulltime gaat doen, wat je zegt, het moet maatschappelijk relevant blijven. Ik wil dit niet als een commerciële onderneming uit gaan buiten. Dus ik wil gewoon als arts microbioloog en loondienst blijven werken. Ik denk dat de marktwerking in de zorg, dat laat ook niet altijd zijn mooiste dingen zien. Dus ik vind het belangrijkste dat dit gewoon werkt. En ja, zodra je zeg maar de stap zet van oké, we hebben een non-commercieel project, we gaan er een commerciële entiteit van maken, dan verlies je denk ik ook best wel veel. Dus dat wil ik vermijden. En je wil ook gewoon als microbioloog wil je competenties houden. Dus je moet ook gewoon normaal blijven werken. Nee, wat ik wil voorkomen is dat er een stempel op komt. En juist binnen de SOA-zorg is dat moeilijk, want dat stempel heb je heel snel. Want er zijn genoeg initiatieven geweest waarbij men aan simpele zorg geld wil verdienen. Dat men de krent uit de pap gaat halen. En dat wil ik gewoon pertinent niet. Dit moet gewoon maatschappelijke meerwaarde geven. En het moet goede data opleveren. En het moet een proof of concept opleveren van zo kan de zorg werken. En als dat werkt, en ik werk gewoon ergens als microbioloog in loondienst, dan geeft dat meer voldoening dan dat je dan een start-up gehaald hebt en een stempel krijgt van dat is weer een commerciële partij die iets gaat proberen.
Ja, en de publieke zaak druipt er vanaf, ja. Die motivatie, die zie ik wel, ja. Hey Bas, ik had op LinkedIn had ik een oproep geplaatst voor Geheelmeesters podcast en wie ik dan nog zou moeten interviewen. En ik kreeg daar mooie suggesties op. Bijvoorbeeld dus ook dat ik met jou moest spreken. En die suggestie kreeg ik van jou. waarom heb je zo gereageerd?
Nou ja, ik vind het leuk. Ik luister ook naar de podcast. En ik vind het ook gewoon leuk dat je op zo'n manier mee bezig bent. Ik ken het ook via Stichting Zorgladder. Zeg ik ook dat je daarbij betrokken was. Dus uiteindelijk er zit een lijn in. Maar ja, er gebeurt in dit project, moet vrij veel moet ik zelf doen. En een van die punten die je moet doen is, ik vind het een fantastisch idee. Ik denk, we gaan de zorg sneller, goedkoper, digitaler maken. Maar als ik een ander voorbeeld neem, ik zet een post op LinkedIn van, joh, we hebben de NZA overtuigd, we hebben een experimentele zorgprestatie, alles geweldig. En dan krijg je dan 40 likes op en dat is het. Dus je probeert ergens ook een beetje die tractie te krijgen, dat vliegwiel een beetje in beweging te krijgen. En ik dacht, nou, ik probeer alles. En ik dacht, dit lijkt me een leuke ingang.
Ja, ik vind het ook een heel leuk gesprek hoor, daarvan. Maar het was voor mij wel ook een mooie eye-opener van, niet echt een eye-opener, maar wel ook weer een herkenningspunt van, je moet wel achter je innovatie aan blijven duwen. Om het onder de aandacht te brengen op verschillende plekken. En op die manier toch echt mensen mee te nemen in de reis die jij maakt, maar ook de visie die je hebt. En dat kost een bak met energie. Maar zo te zien, we zien elkaar nu via het scherm, maar zo te zien levert het je ook veel energie op. Dus ik wens je ook toe dat het weer volgende mooie stappen krijgt en mooie leerervaringen oplevert. Want volgens mij zit je zo wel in de wedstrijd van als het dan toch een beetje anders moet of toch niet werkt. Ja, dan gaan we voor een volgende innovatie die maatschappelijk gedreven en goed verantwoord. En ga eens maar door om de toekomst toch wat mooier te maken dan die anders zou zijn geweest.
Zeker, ja. Kijk, ik hoop natuurlijk dat deze werkt. Want hier zitten we nu, hier heeft veruit de meeste tijd ingezeten. Ja. En ik denk de meeste energie krijg je eruit dat het ook gewoon heel veel dingen lukken ook. Ik bedoel, het is af en toe een beetje vechten tegen de bierkaai, maar je krijgt toch dingen voor elkaar. Ik heb bijvoorbeeld dit weekend van Google, je hebt de Google Ad Grants. En omdat je dan weer een non-commercieel project bent, dan kan je daar weer marketingbudget krijgen voor Google. Dus er is altijd wel ergens, of het nou de NZA is, of een CE-markering of wat dan ook, altijd wel iets om energie uit te halen. En ja, het is een beetje trial and error. Kijken wat werkt, kijken wat niet. Ja. En ik vond het wel hartstikke leuk dat ik hier in de studio eventjes mocht komen om het toe te lichten.
Nee, dankjewel dat je de gast wilde zijn.
De visie van de geheelsmeesters.
Dankjewel. Hey Bas, als mensen nou meer informatie hierover willen, waar kunnen ze dan terecht?
Vanaf volgende week dus gewoon op www.ziz.nl.
Ziz.nl.
Of anders op de Zonnemeepagina.
Nou Bas, dankjewel voor het leuke gesprek. En veel succes.